Beste broeders en zusters, heel fijn om zo weer met elkaar verbonden te zijn in deze voorbereidingsweek. Ik stel voor, we hebben een organist dat we met elkaar zingen, Psalm 63, vers 2 en vers 3.
Thank you. Zullen we samen bidden. Getrouwe genadige Here, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, mogen we op deze avond, zomaar midden in de week, in deze voorbereidingsweek op het heiligavondmaal, tot u naderen in het gebed. Here, geef dat er iets van het verlangen mag zijn waar de dichter van zingt. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen al bij het krieken van de dageraad. En Heer, dan kan onze ziel dorsten en hijgen naar u. Vooral als het dor en mat en droog is. Heer, wij bidden u, wilt u maar betonen een God van genade te zijn. Een overvloeiende bron van al het goede. En Heere, op weken als deze kunnen onze gedachten ook weer teruggaan aan weleer toen u ons verscheen in het heiligdom. Heere, en de psalmdichter hij zingt ervan dat hij u met vrolijk ogen mocht aanschouwen, uw alvermogen en uw goddelijke eer, hoe die blonk. Heere, want alles aan u is immers schoonheid. Zulkeen, riep de bruid uit, is mijn liefste. En Heer, als u iets van uw schoonheid laat zien, dan vloeit onze mond toch over als het goed is van het goede dat er bij u te verkrijgen is. Heer, wij bidden, wilt u opnieuw deze week aan ons betonen dat u een God van genade en van barmhartigheid bent. Heer, ook als er soms dagen kunnen zijn dat het allemaal zo ver weg lijkt en we soms zo in beslag kunnen worden genomen door alles van het tijdelijke leven. Maar Heer, wilt u ons iedere keer maar weer bij bepalen, beter dan het tijdelijk leven is uw goede tierenheid. En leid ons daar ook nu weer naartoe. Heren, en mag dat ook zo zondag zijn. Wij bidden, geef een goed uur van bezinning als we hopen na te denken over een gedeelte van het formulier. Maar ook daar samen met elkaar over kunnen spreken. Heren, zij het dan via de techniek die u ons geeft, maar daar danken we u voor. Heer, we bidden voor heel uw gemeente, jong en oud, bewaar haar bij uw woord. Kom, Schepper Geest, kom in onze harten en levens, voor het eerst en opnieuw, en doorwaai ons leven met die noordenwind en met die zuidenwind, opdat ons leven een leven door uw geest mag zijn, tot glorie van u. Wij bidden dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik lees met u uit de Jacobusbrief. Jacobus 2, en dan beginnen we vanaf vers 14. Jacobus 2, vanaf vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, en als er staat broeders, dan worden daar de zusters ook bij betrokken, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u tot hen zou zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En gij zou hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam. Wat nuttigheid is dat? Als ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zou iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en ze sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gebrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo ook het geloof zonder de werken is dood. Tot zover dit gedeelte uit de Jacobusbrief. Ik ga met u verder waar we vorige keer zijn geëindigd. Bij het stuk van de zelfbeproeving hebben we vorige keer stilgestaan. En we zouden kunnen zeggen vanuit de catechismus bij het stuk van de ellende. En vanavond gaan we het hebben over het stuk van de dankbaarheid. Maar één stukje van de zelfbeproeving hebben we vorige keer nog laten liggen. En dat was het stukje van het nochtans betrouwen dat al onze zonden ons alleen om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En dat is nog wel een regel waar velen mee worstelen. Mensen die bijvoorbeeld wel aan het avondmaal deelnemen, maar toch moeilijk durven geloven dat hun schuld vergeven is. Maar kan dat samengaan? Wordt ons niet openlijk betuigd aan de tafel bij het uitdelen van brood en wijn tot een volkomen verzoening van al onze zonden? Dat staat vooral centraal. Christus die zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed liet vergieten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat wordt verkondigd aan de tafel. Als Cornelius in Handelingen 10 bezoek krijgt van Petrus, dan zegt hij duidelijk dat ieder die in Christus gelooft vergeving van zonde en het eeuwige leven zal ontvangen door zijn naam. En dat hoort bij de kern van het evangelie. De vergeving van zonde en het eeuwige leven voor een ieder die in Christus gelooft. En als Paulus dan in Handelingen 13 in de synagoge van Antiochië preekt, slaat hij op hetzelfde aanbeeld. Paulus zegt daar onomwonden dat, en zo zegt hij dat dan, dat door Christus u vergeving van zonde verkondigd wordt. En dat we niet door de wet van Mozes gerechtvaardigd worden, maar door Christus. En dat geldt dan, zegt hij, voor ieder die gelooft. Maar, zo vraagt men dan nog wel eens, hoe kun je dat dan ooit echt weten, zeker weten? Maar, bedenk altijd maar, als we van geestelijk dood, geestelijk levend worden gemaakt, dan gaat dat toch nooit buiten ons om. En ik weet, bij de een is dat een bewustere verandering en een grotere verandering dan bij de ander. Er zijn er ook bij wie de Heere een tamelijke geleidelijke weg gaat. Maar dan toch, als je terugziet, dan gaat dat toch niet buiten je om. Dat je merkt, er gebeurt van alles bij mij. Het oude, dat sterft meer en meer af en het nieuwe, dat is ervoor in de plaats gekomen. En ja, het gevoel, ik weet het, de beleving, de ervaring, de bevinding, of hoe u het noemen wilt, dat is niet de hoofdzaak. Maar de Heere geeft het er wel bij als een extraatje. En vooral rond het avondmaal kan het heel weldadig zijn. En als het dan gaat over het weten, of je daarin mag delen, dan verwijs ik heel graag naar de Dordtse leerregels. In artikel 1 en artikel 5 staan bij elkaar drie kenmerken genoemd om te kunnen weten of het geloof echt is. En in de eerste plaats wordt dan de verkiezing genoemd. En dan wordt gezegd, als de verkiezing voor ons een troost is, een geestelijke blijdschap, een heilig vermaak, dan mogen we daaruit concluderen dat de Heere ons heeft uitverkozen, uitverkoren. Ik moest denken aan de titel van een boek van een van mijn voorgangers in Delft, wiens naam vaak genoemd werd, van dominee L. Vroegenewij. En die heeft drie kloeke delen geschreven over de verkiezing en heeft die de titel gegeven, De Troost der Verkiezing. En dat heeft natuurlijk alles hiermee te maken. De troost die de verkiezing geeft, als dat de vreugde van je leven is, ja, dan mag je daaruit ook concluderen van ja, maar dan heeft de Heere mij ook op het oog gehad van eeuwigheid. Dat is het eerste. Het tweede, waaruit je mag weten erbij te horen, dat is wat in Romeinen 8 staat, het getuigenis van de Heilige Geest. De Heilige Geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. En dat getuigenis van de geest vindt dan weerklank in onze harten. Het getuigenis van Gods geest ontvangt dan een soort echo in onze geest. En de geest die laat ons weten, ja maar, jij mag er ook bij horen. En dat getuigenis, dat ontvangen we vooral dan onder het woord, als je in de Bijbel bezig bent, en als bijvoorbeeld teksten voorbij komen, ik weet in wie ik geloofd heb. En als de geest dan, daarin getuigt met onze eigen geest, dat je dat ook zelf mag weten. Of bijvoorbeeld de tekst, dit weet ik, dat God met mij is. Of, ik weet, mijn verlosser leeft. Als dat soort teksten bepreekt worden, dan kan de geest ons heel duidelijk laten ervaren van, ja maar, dat geldt dan ook voor u, jouzelf. Dat is het tweede. Eerste plaats dus de verkiezing die een troost voor ons is. Een stuk blijdschap, geestelijke blijdschap. Tweede, het getuigenis van de geest met onze geest. De geest die getuigt dat we kinderen van God zijn in ons hart. In de derde plaats uit onze goede werken. Uit de vruchten van ons leven. Uit de dankbaarheid. En daar ga ik zo dadelijk verder op door. Maar als we dit soort kenmerken noemen, van waaruit je kunt weten of je er nou ook bij mag horen, dan kan het lijken, en dat zou dan ook weer een misverstand zijn, dan kan het lijken dat de grond, het fundament van onze zaligheid, in onszelf ligt. Van, ja, wij moeten zelf dat getuigenis voelen en wij moeten zelf dat stukje troost over de verkiezing hebben. En wij moeten zelf iedere keer weer goede werken doen en zo, alsof het in ons ligt. En vooral ook in alles wat wij voelen, doorleven, onze tranen, ons zuchten, onze ervaringen en zo. Maar dat is het toch niet. De zaligheid ligt niet in ons. De grond van de zaligheid ligt niet in ons, maar buiten ons. Ik moet denken aan dat oude lied, vaste rots van mijn behoud. En dan, u kent die regels wel, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, ook dat niet kunnen redden. Nee, gij alleen. Het avondmaalsformulier is er ook heel duidelijk in dat wij niet tot dit avondmaal komen om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardigd zijn. Het ligt niet in ons. Integendeel, aangezien wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Een avondmaalganger, die komt niet aan het avondmaal met alles wat hij beleefd heeft, alles wat hij ervaren heeft, alles wat hij meebrengt aan goede werken of noem maar op. Nee, hij weet het, mijn zaligheid ligt in mijn Here en Heiland. In zijn verlossingswerk, en het gaat erom dat we op zijn naam betrouwen en steunen op onze God. Nou, ik zei net, ik ga door met dat derde punt, hè, over het leven der dankbaarheid, de goede werken, de vruchten van het geloof. En ja, het formulier heeft het daar ook over, hè, over de gezindheid om voortaan met ons hele leven, niet een klein beetje, met ons hele leven waarachtige dankbaarheid, niet een geveinsde dankbaarheid of zo, nee, waarachtige dankbaarheid aan God de Heer te bewijzen en voor Gods aangezicht oprecht te wandelen. En een ernstig voornemen te hebben om in waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naaste te leven. Niet gehuicheld of zo, nee, waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naaste. En daar behoren er meer toe dan alleen onze gezinsleden. Dit derde stuk, dat van de dankbaarheid, hoort er echt bij. De Heer heeft een recht op dat we heilig voor hem leven, want hij zelf is heilig. En dat betekent dat onze goede werken niet gemist kunnen worden. En dat kan natuurlijk heel rooms klinken. Hè? Goede werken, dat doen de Roomse en zo, hè, wordt dan gezegd. Maar vergeet één ding niet. Bij Rome zie je dat de goede werken geplaatst worden in het stuk van de verlossing. Goede werken helpen mee om zalig te worden. Maar de Reformatie heeft heel duidelijk gezegd, nee, goede werken, de vruchten van het geloof, horen niet bij of in het stuk van de verlossing, maar horen in het stuk van de dankbaarheid. Het zijn de vruchten. En we hebben dat stukje uit de brief van Jacobus gelezen. Die zegt, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en die heeft de werken niet, hè, de goede werken, de vruchten, kan dat geloof hem zalig maken. Indien het de werken niet heeft, is het bij zichzelf dood. En een dood geloof is natuurlijk helemaal geen geloof. Ik denk ook aan wat de Heer Jezus zei, elke boom brengt goede vruchten voort. En de goede boom wordt gekend aan de goede vrucht die ze voortbrengt. Mogelijk dat iemand die wat meer theologische letters gegeten heeft aan iemand als Kolbrugge denkt, die zei van, ja maar, die heiligingskrukken gooi die maar weg, want daarmee kun je de berg Sion niet beklimmen. Kolbrugge die hamerde erop dat we ook na onze bekering, na onze wedergeboorte, vleeselijk blijven, verkocht onder de zonde, ook ja, als het nieuwe leven in ons gestalte heeft gekregen, zegt hij, dan blijven we toch nog vleeselijk, verkocht onder de zonde. En zegt hij, het lukt een christen nooit om een goed mens te worden. Maar, zei hij, dat is maar goed ook. Want anders, ach, ja, dan zouden we ook maar denken dat we het zelf allemaal zouden kunnen. Want, zegt Kolbrugge, als je nou Gods kind vraagt of het heilig is, dan zal het altijd weer zeggen dat het bij God een groot beest is. Want, zegt Kolbrugge, het geheim van hun heiliging, dat ligt helemaal niet in henzelf. Dat ligt ook in Christus. Het is niet alleen de rechtvaardiging die ze uit Christus hebben. Nee, ook in hun heiliging zijn ze helemaal afhankelijk van hem. En hun heiliging is niks meer dan de heiliging van Christus. En zeker, Kolbrugge had een punt. Absoluut. Onze heiliging is ten diepste niet ons werk. Hè? Als het alleen maar van ons zou afhangen, ja, dan zou het er maar armetierig van afkomen. Het is ook onze heiliging is uit hem. Hè? in onze kring leeft het nogal eens een beetje dat we het er allemaal heel erg mee eens zijn van het geloof, ja, dat is Gods werk. En als het dan tot geloof gekomen is, ja, dan moeten wij vruchten van het geloof voortbrengen. Hè? Dan is het eigenlijk aan ons om tot lof van God te leven. Dat is ook onze roeping. Maar het is ook, ja, afhankelijk weer van zijn werk in ons. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten wat Petrus bijvoorbeeld in zijn brief schrijft. Hij hamert erop van, ja maar, hij zegt niet van, ja maar, het komt allemaal bij God vandaan, ook die heiliging. Tuurlijk, dat weet Petrus ook wel. Maar hij hamert ook wel op onze verantwoordelijkheid. Om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus en zaligmaker Jezus Christus. En daar hebben we het woord voor nodig en daar hebben we de sacramenten voor nodig. Sacramenten zijn genademiddelen. God heeft ze gegeven, omdat hij weet dat wij zwak zijn in het geloven. Het helpt ons niet. Het helpt ons als we het niet alleen zien, of niet alleen horen, bedoel ik. Het woord horen, maar het helpt ons ook als we het zien. De zichtbare tekenen, brood en wijn. En zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, wij vergissen ons niet als we zeggen dat datgene wat door ons gegeten en gedronken wordt, dat dat het eigen en het natuurlijke lichaam en bloed van Christus is. Dus wij, ja, wat we drinken, wat we eten, brood, wijn, dat is ten diepste het lichaam en het bloed van Christus wat ons doortrekt. En wat ons verenigt met Christus. En in het avondmaal schept de Heere, schept de Geest, gemeenschap met Christus. En waar de gemeenschap versterkt wordt, zegt de Bijbel. En dan zeg ik het even met eigen woorden. Daar groeit het geloof. Een bekend boek, wat meerdere van u waarschijnlijk wel kennen, dat is van Petrus Immens over de godvruchtige avondmaalganger. En hij schrijft op een gegeven moment dat we moeten proberen om door het avondmaal te groeien en overvloedig te zijn. Te groeien, zegt hij, in geloofsvertrouwen. Te groeien in verzekerd geloof. Dat Paul staat in de verzoekingen en dat pleit op Gods belofte en dat onze eeuwige zaligheid en al Gods belofte in zijn hand durft te leggen. En dat we het niet krampachtig zelf allemaal vasthouden, maar durven zeggen, Heere, dit is nou mijn leven en dit is nou alles wat u gewerkt hebt. Alles is het uwe en ik leg het allemaal terug in uw handen. En waar we geestelijk groeien, zullen we ook meer en meer het beeld van de Heer Jezus gaan vertonen. En dan zullen we ook meer en meer gaan delen in de mededeelbare eigenschappen. En wat zijn dat? Mededeelbare eigenschappen van Christus. Christus heeft bepaalde eigenschappen in volkomenheid. Maar bepaalde eigenschappen die Christus in volkomenheid heeft, die bezitten zijn kinderen in zekere mate ook. En het is de bedoeling dat die meer en meer worden, bijvoorbeeld goedheid, goede tierenheid, barmhartigheid, dat soort mooie ontferming, dat soort mooie eigenschappen van Christus. Bij hem is het allemaal volmaakt, maar Gods kinderen die bezitten daar ook ten dele al wat van. En het is de bedoeling dat we daarin groeien. Maar vraagt misschien iemand, hoe zit het dan met degenen die een zwak en aangevochten geloof hebben? Een geloof waar het iedere keer weer vriest en dooit. Ik denk aan al die gekrookte rietjes, geknakte rietjes en al die rokende en walmende vlaspitten. Kinderen Gods kunnen het soms zo moeilijk geloven. En ja, soms kan steeds weer de vraag ook er zijn, zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En ze willen het steeds weer uit Gods mond horen en als de Heere dan even weer wat niets van zich laat horen, dan zijn ze het weer kwijt. En weet je wat Petrus dan schrijft? Dat we ons moeten benaarstigen, dat we er naar moeten staan om onze roeping en verkiezing vast te maken. Dat we ons moeten beijveren om vast te staan in het geloof. Want, zegt hij, dan zul je niet meer struikelen. Nou, dan aan het eind van het gedeelte over de zelfbeproeving. Over de zelfbeproeving, dat stukje van de dankbaarheid. Lezen we dan nog de woorden, allen die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. En dan denk je, waardige tafelgenoot? Ben ik dan een waardige tafelgenoot? Blijven wij niet altijd onwaardig? Is het niet zo wat Luther zei, aan de ene kant gerechtvaardigd, aan de andere kant nog zondaar? Ja, dat is zo. De waardigheid ligt ook niet in ons. Maar de Heere houdt ons ervoor dat we waardig zijn. En onze waardigheid ligt alleen maar in Hem. Hij rekent zijn tafelgenoten, zijn kinderen, tot waardige tafelgenoten. In zijn ogen zijn we het dan ook. Ik denk even aan Mephibozet. Ik heb zijn naam al vaker genoemd. En was hij een waardige tafelgenoot aan de koning van, aan de tafel van koning David? Nee, absoluut niet. Was aan lager wal geraakt, was kreupel aan beide benen. Was arm, een armoedzaaier. Hij was niet een waardige tafelgenoot aan de tafel van de koning. En toch, in de ogen van David, was hij het wel. En hij mocht iedere dag eten aan de tafel van de koning. En wat zat daarachter? De belofte die David gedaan had aan de vader van Mephibozet, zijn grote vriend Jonathan. Het woord wat hij gegeven had. Mensen als Luther kregen ook volop te maken met mensen die zich onwaardig voelden. En wat zei Luther dan? Hoe ging hij daarmee om? En dan zei Luther, dat is mijn aanvechting ook. Dat ik me onwaardig voel. Maar, zegt hij dan, moet je dan afblijven van het avondmaal? En moet je dan wachten tot je waardig genoeg bent? En dan zegt hij, week na week, half jaar na half jaar, moet je maar steeds blijven wachten. Maar, zegt hij, ach, ja, dan ga ik ervan uit dat je nooit ten avondmaal zult komen. En zegt hij dan, niemand gaat onwaardiger ten avondmaal dan degene die zichzelf waardig acht voor God. Degene die zichzelf zo waardig vinden. Onze waardigheid, ach, wij gaan niet tot dit avondmaal, omdat wij in onszelf waardig zijn. Nee, zegt Luther, wij gaan als arme, ellendige mensen. En juist omdat we onwaardig zijn. En juist vanuit die onwaardigheid, zegt hij, grijpen we deze onverdiende vreemde genade des te liever aan. Om zo door God zelf beschouwd te worden als waardige tafelgenoot aan zijn tafel. Dank u wel. Tot zover. Ik stel voor dat we eerst nog even zingen met elkaar. Uit Psalm 116, vers 7 en vers 10. Ja, in het nieuwsbericht wat u ontvangen hebt van broeder Heek, hebt u kunnen lezen dat we hierna nog vragen kunnen stellen en met elkaar erover door kunnen spreken. Ik zie al één vraag binnenkomen. Reageer rustig en ben heel benieuwd. De eerste vraag die binnenkomt is: de Duitse leerregels noemen als een van de drie kenmerken de verkiezing als een troost ervaren. Maar de Bijbel roept ons toch op om onze roeping en verkiezing vast te maken. De Bijbelse oproep creëert in mijn beleving meer een spanningsveld dan een rustplaats. Kunt u daar nog iets verder op ingaan? Ja. Ja, het is allebei zo. De Duitse leerregels die gaan heel erg over de verkiezing. En ja, gaan er dan ook heel erg van uit van. En dat is ook nodig dat ze dat poneren. Want als je heel duidelijk poneert van. Het geloof, hè, wedergeboorte, het is allemaal Gods werk en de verkiezing van eeuwigheid. Als je dat te sterk beklemtoont, dan kan het zomaar zijn dat mensen alle troost verliezen. En denken, ja, maar dat kan het nooit. En als God het niet wil, ja, dan is het voor altijd verloren. En daarom proberen de Duitse leerregels juist ook het hele mooie. Juist van de verkiezing naar voren te halen. De troost daarvan. De troost die daar ook in ligt. Hè. En dat zal de vragensteller ook zeker met mij eens zijn. Dat vanuit het geloof. De verkiezing ook een stuk troost voor je is. Dat je mag weten van ja maar. Ik heb het niet zelf gedaan. Als dat mijn gelegenheid had, was het nooit gebeurd. Maar het is mij door God overkomen. Van hogerhand. Hij is mij te sterk geworden. En dan wordt dat een enorme troost. Maar die roeping en verkiezing, ja, die moet ook vastgemaakt worden. En dat is vooral bij Petrus een oproep voor degene die zo heen en weer geschud kunnen worden. Hè, voor wie het iedere keer weer vriest of dooit. Die zwakke, die kleintjes in het geloof. Ja, maar maak je roeping en verkiezing nou eens vast. Hè, en vertrouw daar nou eens op. En laat dat dan ook eens een troost voor je zijn. Van waaruit je dan ook kunt concluderen van ja, maar ik mag er ook bij horen. Dus het een staat niet tegenover het ander. Maar het een, ja, is eigenlijk een nadere uitwerking van het ander. Maar bedankt in ieder geval voor deze vraag. Ik kijk gauw of er nog meer binnen is. Nog niet. Maar ik kan ook via de mail. Ik zal nog heel even, het stond op de brief van broeder Heek ook. Maar h.liefsting@solcon.nl. En voor appjes of sms'jes of wat u het makkelijkst vindt, 06 11 15 22 16. Maar we hebben hier ook mensen die meewerken aan deze dienst, dus ook zij mogen reageren. En er zijn ook twee gasten meegekomen, dus reageer maar. Ja. 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 Om zeker te weten dat je zonden vergeven zijn, dat is een moeilijke vraag, wordt hier opgemerkt, want dat moet toch toegepast worden. Ja, dat moet zeker toegepast worden, maar wie past dat toe? Dat is altijd weer de geest die je toepast. En als de geest vanuit Romeinen 8 dan getuigt aan onze geest van, ja maar, dat is nou ook waar je in mag delen, dan past de geest dat op die manier toe en geeft hij op die manier een rust en een vrede die ons verstand te boven gaat. Dat je het in je hart mag ervaren door de werking van de geest of de toepassing van de geest of hoe u het noemen wilt, van ja maar, u mag er nou ook bij horen. Ja?
Dominee, ze zeggen ook wel eens hè, dat het avondmaal ook tot versterking van het geloof is. Hè?
Ja.
Hoe zou je dat omschrijven? Hoe zou het geloof kunnen versterken?
Ja. het avondmaal is ter versterking van het geloof, wordt wel eens gezegd, hoor ik. Ja, zeker is het avondmaal ter versterking van het geloof, want het is een sacrament. En sacramenten zijn tot versterking van het geloof. Hè? De verkondiging is tot het bewerken van het geloof en het versterken. Maar sacramenten zijn niet volgens de belijdenis om het geloof te werken, maar het geloof te versterken. Daar zijn ze voor. En dus vooral dat stuk van de dankbaarheid ook, hè, dat ja, je heilige mag leven, ja, dat is zo inherent aan sacramenten. En vooral in de doop komt dat natuurlijk heel expliciet aan de orde, maar toch ook wel bij de doop. Hè. Want de doop is ook een sacrament voor de hele gemeente. En bij de doop word je ook weer herinnerd aan je eigen doop. En als je meer kinderen hebt, laat de doop ook aan de doop van je andere kinderen. En er komt ook levensgrote vraag naar ons toe, als we onder een doopdienst zitten of in een doopdienst, van ja maar, wat is er nou van terechtgekomen? Hè? En is het tot die nieuwe gehoorzaamheid gekomen en leef je uit die nieuwe gehoorzaamheid? Hè? Wat heeft de doop in je leven allemaal teweeggebracht? Nee, maar dat sacramenten zijn ter versterking van het geloof, helemaal.
Dus ja.
Ja, ik weet niet of het te horen was voor luisteraars thuis, maar er wordt hier opgemerkt van juist in deze tijd van corona, hè, waar vele misschien thuis blijven. Is natuurlijk wel heel dubbel, want we hebben het juist nu zo hard nodig ook, hè, om geestelijk versterkt te worden. En ja, ook dat stukje gemeenschap met elkaar en de gemeenschap met de Heren. Avondmaalsdiensten zijn, ja, als het goed is, hele rijke diensten. En waarin de geest op een bijzondere manier werkt. En waar Christus present is ook in de tekenen van brood en wijn. Ik weet het, het is heel moeilijk om in een tijd als deze kerk te zijn. En ik heb al van velen, en dat geldt niet deze gemeente hoor, ik heb dat hier nog niet echt zo gemerkt, maar daarbuiten heb ik wel van meerdere kanten, ja, toch wel vernomen van, ja, we zijn er nu zo aan gewend om zondagsmorgens maar via laptop of wat dan ook, via het scherm mee te kijken. En we vinden dat, ja, eigenlijk zo makkelijk. We zijn nog niet aan kerkgang weer toegekomen. En ja, misschien dat het er nog wel in zit, maar ja, dat hoor ik best veel. En dat vind ik heel, heel schrikbarend, moet ik eerlijk zeggen, ja. Want je hebt de gemeenschap der heiligen nodig, je hebt de gemeenschap aan de tafel nodig, je hebt de versterking van het geloof nodig. En die versterking zit als goed is ook in de verkondiging van het woord, ook de gesprekken die je erover hebt, ja, hè, bijbelkringen, noem maar op. Zo wezenlijk. Alleen christen zijn, ja, in je eentje, ja, dat is eigenlijk niet te doen. We beleiden ook de geloof in de algemene christelijke kerk en dan staat er meteen achter de gemeenschap der heiligen. Dat is de kerk. De kerk is niet een gebouw, hè, en het is niet van we doen het alleen maar via de techniek of zo. Nee, het is de gemeenschap der heiligen. En als goed is, als mogelijk is, de fysieke gemeenschap. En waar dat niet mogelijk is, ja, dan kan er ook gemeenschap zijn via de middelen. Ik zie gelukkig al meer vragen. Krijg je van verzekerde christenen niet ook onafhankelijke christenen? Is het ook niet een beetje een gevaar waardoor je de Heere minder aankleeft? Niet om de twijfel te verheerlijken, want twijfel is ongeloof. Toen ik nog erg twijfelde, waren mijn gebeden vaak wel vuriger. Daar kan ik nog wel eens naar terugverlangen. Wat geeft u voor raad aan zulke gelovigen? Ja, heel herkenbaar. Ik moet denken aan iemand uit mijn vorige gemeente. Die zei altijd, dominee, ik ben toch zo blij dat ik altijd weer heen en weer geschud word. En dat ik het eigenlijk zo vaak helemaal niet weet, want dat houdt me zo dicht bij de Heren. Ja, dat laatste is mooi. Dat het je dicht bij de Heren houdt en dat het je klein houdt en dat het je afhankelijk houdt. Prachtig. Aan de andere kant, ja, kijk, er zijn twee dingen. Je hebt twijfel en je hebt aanvechting. En twijfelen, ja, dat kunnen we eigenlijk nooit goed praten. Want wie is God dat we aan hem zouden twijfelen? En vooral als hij in ons leven betoond heeft, hè, een herschepper te zijn. Hè, dat hij ons leven herschapen heeft, vernieuwd heeft. Wie zijn wij dan om aan hem te twijfelen? Dus ja, dat is niet goed. Aan de andere kant, ja, wordt het geloof wel aangevochten. Hè? En ik heb Luther genoemd, ik heb Kolbrugge genoemd. Als er twee theologen zijn die heel veel geschreven hebben over de aanvechting van het geloof, dan zijn zij het wel. En de aanvechting van het geloof houdt ons inderdaad klein. En Luther hamert er ook steeds weer op van, ja, maar de aanvechting van het geloof, ja, daar kan Satan achter zitten, zegt hij. Maar de eigenlijke aanrichter van de aanvechting is ten diepste God. En waarom vecht God ons geloof aan? Om ons klein te houden. En om ons steeds weer afhankelijk te houden van hem. Dus een aangevochten geloof, dat is helemaal niet verkeerd. Als er aan de andere kant ook maar iets van zekerheid mag zijn. En dat het zekere geloof kan ook worden aangevochten. Maar dat het altijd twijfel blijft en je nooit de troost ervan hebt en de vreugde ervan en dat je het nou echt mag weten. Ja, dat, dan zou ik zeggen, die tekst van Petrus, je roeping en verkiezing vastmaken en de troost van de verkiezing, ja, dat hebben we wel nodig. Ja. Bedankt. Ja, ik ben blij dat er vragen komen. Ik zie er nog twee. Ik kan even niet zien van wie die komt. Is ook helemaal niet zo heel belangrijk. Dominee, u benadrukt het geloof, maar het ware zaligmakende geloof is een gave van God. Dat hebben we niet van onszelf. Er is zoveel verschillend geloof. Hoe weet je het echte geloof ontvangen te hebben? Ja, ik denk dat het toch een klein beetje een misverstand is als ik de gedachte gekweekt zou hebben dat het geloof iets van onszelf zou zijn. Hè? Het ware zaligmakende geloof is een gave van God. Hè? Ik heb juist de verkiezing daarachter genoemd. Zeker, het is Gods gave. Er is niks van ons bij. God is de herscheppende God. Hè? Die het oude verandert, vernieuwt. Ons leven vernieuwt. Hè? Ik heb ook het voorbeeld genoemd van dood, geestelijk dood, geestelijk levend maken. En ja, dat niet buiten ons omgaat. Hè? Het is een gave van God. Dat hebben we niet van onszelf. En er is zoveel verschillend geloof. Hoe weet je nou het echte geloof ontvangen te hebben? Ja, ja, dat is natuurlijk best heel verwarrend. Er zijn zoveel kerken in ons land. Vanmiddag hadden we vanuit afvaardiging van de Gereformeerde Bond een gesprek met afvaardiging van christelijk gereformeerde kerken. En dat was zeer aangenaam. En dan voel je, ja, je ligt heel erg dicht bij elkaar. Je verstaat elkaar. Maar goed, je kunt ook gesprekken hebben met andere kerken. En ook met andere mensen die zo ver geestelijk bij je vandaan staan. En hoe weet je nou, ja, of je het ware geloof hebt en of het geloof zoals wij dat beleiden of dat het is. In ieder geval één ding. Wij kennen en profiteren allemaal ten dele. Er is geen enkele kerk En geen enkele voorganger die volmaakt profeteert en waar het allemaal volmaakt is. Dus als we dat voor ogen houden, dan houdt het ons ook klein. En met beide benen op de grond, zonder dat we ons verheffen boven anderen. Aan de andere kant, ja, waar we schrift en belijdenis voor ogen houden. En als dat onze leidraad is, ja, dan mogen we toch op vertrouwen dat dat, ja, het ware geloof is. En als de Heer dat in ons leven gewerkt heeft, en als ook de vruchten daarnaar zijn, en als we ook de troost van de verkiezing kennen, en ook het getuigenis van de Geest, ja, dan mogen we toch ook geloven dat dat geloof echt is. En dat wil de Heer zo graag benadrukken dan ook aan zijn tafel van geloof het nou, hè, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En daartoe geeft hij brood en wijn. Ja, bedankt. Kijk, gaat mooi. Ik weet niet of ik ze precies in goede volgorde doe. Hier komt weer een vraag. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. 1 Korinther 6 leek me een mooie samenvatting van uw woorden. Ja, prachtig toch? Hé, hey, mooi. Ja, dit waart gij sommigen. Gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus. En door de geest van onze God. Ja, dat is het. Prachtig. Ja, mooi. 1 Korinther 6. Bedankt. Ik las uit 2 Korinther 5. Daar gaat het over het verlangen naar de hemel. En dan staat er, dominee, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dominee, dat woord openbaren, wil dat in de eerste plaats zeggen dat wij moeten sterven, of dat wij in Christus geopenbaard te mogen zijn, wetend zijn kind te mogen zijn. Ik lees hem nog een keer om hem ook echt goed te begrijpen. 2 Korinther 5, daar gaat het over het verlangen naar de hemel, ja, hè, om ontbonden te zijn. En wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, ja. En dat woord openbaren wil in de eerste plaats zeggen dat wij moeten sterven, dat ja, zeker. Of dat wij in Christus geopenbaard te mogen zijn, wetend zijn kind te zijn. Ja, daar gaat het om. Hè. Ik denk dat degene die het vraagt dat wil benadrukken, hè, dat we dan weten in Christus, ja, in Christus te zijn, hè, wetend zijn kind te mogen zijn. Ja, daar gaat het om. Hè, dat we niet, hè, Johannes 8 hè, zegt van, en ik heb dat zondag genoemd, van de Joodse leidslieden, dat Christus tegen hen zegt, gij zijt uit de vader de duivel. En ja, dat is natuurlijk vreselijk als dat tegen je gezegd wordt. Maar ja, de geest die dode zondaren levend maakt, hè, dat herscheppende werk van de geest. Ja, en daar gaat het om. Hè. En ja, dan Romeinen 8 ook, hè, van die door de geest geleid worden, die zijn kinderen van God. Door de geest vernieuwd. Dan mogen we delen in het kindschap van God. Is het oude voorbij gegaan en zie, het is alles nieuw geworden. En we mogen ook delen in de eeuwige erfenis. Bedankt. Dan Dank voor uw antwoord met betrekking tot het geloof. Het ware geloof was gave, was geen vraag, maar een constatering. Het ging mij om, hoe herken je het ware geloof? En er is dus geen misverstand. Deze vraag kwam overigens van Rien de Haar. Excuses dat mijn naam er niet bij is. Nou, het is helemaal geen excuses, want ik heb bij de anderen ook geen namen genoemd. Maar fijn, dit te horen. En bedankt. En hier, andere vraag. Bij het avondmaal liggen parallellen naar het Pascha in Egypte. Ja? Daar was een ieder achter het bloed van het lam en de deur veilig voor de doodsengel. Het gezin was geheiligd, ongeacht de gezindheid van de individuele gezinsleden. Ons avondmaalsformulier gaat daarentegen heel specifiek in op de individuele gezindheid van de gelovigen. Kunt u nog iets verder ingaan op het verschil tussen de gemeenschap, het gezin, versus de individuele gelovigen? Ja. Ja, dat is een hele mooie vraag. Er zit een hele achtergrond achter, theologisch, kerkhistorisch. Wat je vooral in het Oude Testament ziet, dat is dat daar veel meer de coöperatiegedachte overheerst. Het corporatieve vooral. Niet de coöperatie, het corporatieve bedoel ik. Dat overheerst daar heel erg. En wat wil dat zeggen? Als een vader bijvoorbeeld in Christus is, dat dat doorwerkt in het gezin. En dat de Heere, dat de naam van de Heere voortgeplant wordt van kind tot kind. Dat is waar het Oude Testament steeds weer op hamert, dat de bedoeling is. Dat de Heere werkt door de geslachten heen. God die zijn verbond niet opricht alleen maar met een enkeling, hè, als hij dat verbond sluit met Abraham, maar dan meteen van, ja maar, het geldt niet alleen voor u, maar het is ook voor uw zaad na u. He, enzovoort, enzovoort. En allen die daar verre zijn. Dus dat is heel groot. En dat zie je in het Nieuwe Testament ook nog terug. Wat minder. Als je dan de kerkgeschiedenis ernaast legt. Wij zijn mensen van na de middeleeuwen. Wij zijn heen gegaan door hele renaissance idee van het individuele en later de verlichting daarbij, de mens die veel centraler kwam te staan, het individu. En na de reformatie heeft heel sterke nadruk opgelegd van ja, maar het is een individuele zaak, het is een persoonlijke zaak en het moet persoonlijk worden toegeëigend en dat is ook zo. En wij zijn Israël niet, dat is ook zo. En in Israël was het ook niet zo dat corporatieve eigenlijk de zaligheid bij voorbaat inhield. Want dan staat er op een gegeven moment in 1 Korinthe 10, ze zijn wel allen in dat verbond begrepen, ze zijn allen door de zee gegaan, ze zijn allen in Mozes geheiligd, maar, zegt 1 Korinthe 10 dan, in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. Dus, dat wil eigenlijk zeggen, ook al gaat in het Oude Testament, ook al zit daar die lijn van het corporatieve, dat toch uiteindelijk het aankomt op de persoonlijke zaligheid. En we moeten wel persoonlijk voor God verschijnen en dan kunnen we het niet doen met het geloof van onze ouders of ons voorgeslacht, als ook niet met een vroom voorgeslacht en zo. Daar kunnen we het niet mee doen. Het moet wel ook persoonlijk zijn toegeëigend. En dat zie je dan ook terug, bijvoorbeeld in die prachtige lijst in Hebreeën 11... van die geloofsgetuigen, dat daar personen voorkomen. Personen waar God heel speciaal het geloof in heeft gewerkt. Ja, bedankt. Ik ga kijken, want ik zou kunnen zijn dat we er door. Nee, ik is weer een nieuwe bij. Mooi is dat. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, en daarom zal ik op hem hopen. Ja, nou, prachtig getuigenis toch? Mooi. Mooi. Ja. En ja, als de geest dat soort dingen ja, onder het woord in ons geeft, ja, dan mogen we dat ook zien als het werk van hem. Hè? Hoe betrokken de Heere op ons is, op ons geestelijk leven. Nou, ik kijk nog even op de e-mail. Daar staat niks, sms staat ook niks. Hier heb ik niet meer. Misschien van de aanwezigen hier nog een vraag. Schroom niet. Ja? Wat zegt u? Het geloof moet toch geschonken worden, wordt hier gevraagd. Ja, absoluut. Absoluut. Het is de geest die het werkt. Het is de Heere die het werkt. Alleen er zit ook een spanningsveld in. Want het is niet... Kijk, als ik dit zeg en als ik beaam wat u vraagt... Dan is het niet zo dat ik daarmee zou willen zeggen van nou dan moet je afwachten. Dat is niet de bedoeling. Als ik denk aan Johannes 1, hè, we leven in Advent. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem wel hebben aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dus het is niet zo van ga dan maar zitten wachten van ja het is een gave van God. Nee, als we hem niet aannemen is het onze schuld. En dat geeft ook meteen een stuk spanning hè, van de Heere. Die reikt het aan, maar het kan dus ook dat we hem niet aannemen. Juist. En, maar dat de Heilige Geest ons het laat aannemen, dat is ook het werk van Christus, maar daar moet het wel toekomen. En er zit ook die spanning in. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die het in ons werkt. Maar laat de spanning er alstublieft wel in zitten en laat het verwachten zijn hè, vanuit Heere schenkt het. Ik heb er geen recht op, u moet het doen, maar hè, en de middelen in acht nemen, trouw zoeken, bidden en laat de Heere dan een bidder staan. Hè. Dat zijn wel zijn beloften en wat hij in de doop ons ook allemaal beloofd heeft. Hè, en wie hem vroeg zoekt, die zal hem vinden. En dan heeft het dus ook met het zoeken te maken. Dat belooft hij wel. Dus ja, laat het ons alsjeblieft niet passief maken en afwachtend. Ja? Dat was het. Oké. Ik wil graag iedereen ook... Degene die thuis met ons verbonden waren en vooral ook degene die gereageerd hebben. Heel hartelijk danken. En ik wens u en jullie allen ook een hele goede voorbereidingsweek. En aanstaande zondag ook een hele gezegende avondmaalszondag. Het is jammer dat er allerlei beperkende maatregelen zijn. Maar goed, we hebben wel twee keer over... Zo de Heer het geeft bediening van het avondmaal. Dus ja, dat is toch ook weer heel mooi dat dan toch ook weer velen kunnen deelnemen. Ik stel voor dat we nog zingen Psalm 118 vers 1. We zullen danken. Heer, wij komen bij u. Met onze lof en met onze dank. Wij danken u dat u het bent die door uw geest geloof werkt en versterkt. Heere, we mogen het van u verwachten. Niets uit ons, alles uit u. Daar danken we u voor. Heere, en dat u nog steeds doorgaat met het zaligmaken van zondaren. En ze versterken, bemoedigen. Geestelijk voedsel komt schenken. Teerkost onderweg. Of dat de weg voor ons niet te veel zal zijn. Heer, heb dank voor zoveel bemoeienis. Heer, we danken u ook voor het onderwijs. Ook voor de vragen die er mochten zijn. Het gesprek met elkaar. Om elkaar daarin ook geestelijk tot een hand en een voet te mogen zijn. Heer, leid ons steeds. Te midden ook van alle moeilijke vragen die er kunnen zijn door uw geest. De geest die ons verstand verlicht. Die ons hart opent voor uw woord, voor uw geest. Heere, doe het. Werk door in heel de gemeente. En mag het zo een gezegende week van voorbereiding zijn. En mag het aanstaande zondag vooral ook een zegenrijke avondmaalzondag zijn. Ook onder de bediening van het woord. Heere, want ook dat hebben we nodig. Ook daardoor versterkt u geloof, maar daardoor werkt u ook geloof en vernieuwt u en vermaant u. We hebben het allemaal zo nodig. Heere, heb dank. Vergeef wat niet goed was. Ga met ons allen. Wees heel uw gemeente, ja, heel uw kerk, goed en genadig, vooral ook in deze onzekere, moeilijke tijd. Wij bidden u dit alles om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Nogmaals dank en degene hier wel thuis. En wij hopen tot aanstaande zondag en Godsrijke zegen allen toegewenst. Dank u.